próxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama, huh?
Het is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima, vanaf 20 april alleen bij Videoland.
En de Oscar ging naar, niet verrassend, Oppenheimer. Maar die klassieke woorden en die Oscar goes to, die kregen we niet door wat wij nu al noemen de Al Pacino anticlimax.
Ja, leuk. Zo'n icoon van een acteur uitnodigen om de Oscar der Oscars uit te reiken. Maar misschien moeten ze volgend jaar geen aftakelende oude vent uitnodigen.
Ja, mijn eerste reactie na dat moment naast jou in... wij presenteerden het weer in Lantaarn Venster, de Oscarnacht. En ik zei al gelijk, Al Pacino, volgens mij gaat die niet zo lang meer mee.
10 wonderful films were nominated, but only one will take the award for best picture. And I have to go to the envelope for that. And I will. Here it comes. And Maria, I see Oppenheimer. Yes. Yes, Emma Thomas, Charles Roman. What happened?
Good evening, ladies and gentlemen. We are tonight's entertainment.
Movie Insiders.
They're here.
Why should I waste my time listening?
Because I have a right to be, and I have a voice!
Groovy.
De Oscars zijn uitgereikt en wij zijn er ook weer eens. Leuk dat jullie luisteren naar deze nieuwe aflevering van Movie Insiders, de filmpodcast van Nederland. Die je kan luisteren via Spotify, Apple en Google. Mijn naam is John.
En mijn naam is Guido. Allereerst, dank allen voor die gekomen zijn naar bioscoop Lantaarnvenster in Rotterdam. Uiteindelijk besloten toch een aantal mensen niet te komen. Maar ja, je moet toch een beetje gek in je hoofd zijn om de hele nacht op te blijven voor zo'n Oscar-ceremonie. Zeker als je ook al voor 95% zeker weet wie de winnaars gaan worden. Het werd Oppenheimer, maar er is meer te vertellen over de Oscars. Dat doen wij strakjes. Want we hebben ook een hoop titels te bespreken, of althans een hoop. Jij zag, zoals het hoort, John, Dune 2. Ik ben er gewoon nog niet aan toegekomen. Ik heb een paar hele gekke, rare weken op werk en privé gehad. Het gaat goed met me, don't worry. Maar ik moet
zeg
Dune 2
gewoon,
niet zien.
Je was verdwaald in de woestijn of zo. En daarom heb je niet gezien.
Ik ben veel te eerlijk. Ik moet hem nog steeds zien. En ik wil ook per se die eerste Dune nog een keer zien voordat ik 2 binnenwandel. Want die is behoorlijk weggezakt. Ik was daar toen een beetje kritisch op. En ook de plotlijnen zitten niet meer zo vers in mijn voorkwap. Maar we gaan jou erover horen. Ik ben heel benieuwd wat je daarvan vond. En ik ben ook heel erg benieuwd wat jij vindt van Drive Away Dolls. Dat is het eerste solo filmproject van Ethan Coen, een van de twee gebroeders Coen. Ook in deze podcast staan we stil bij 2 Oscar-winnende titels. Hij won voor Best Adapted Screenplay en is nu te zien op Amazon Prime Video American Fiction met Jeffrey Wright. En jij had hem al in je top 10 van vorig jaar staan? Of was het nou de nummer 11, John? Dat weet ik even niet meer.
Het was mijn nummer 11, was het.
Je nummer 11. Dat is de Oscar-winnende documentaire 20 Days in Mariupol. En die is momenteel nog te zien op NPO Start, dan wel NPO Plus of NL Ziet. En is toch, daar wil ik ook nog even een eitje op leggen. Maar eerst, Nicolas Cage. We gaan in deze recensie vast ook even heel kort zijn merkwaardige carrière doornemen. Want die man, eerst leek hij te zijn afgegleden naar het B-genre en daar een soort van kunstvorm van te hebben gemaakt. Inmiddels maakt hij eigenlijk nog steeds idiote films, maar wel films waarvan de kritieken steeds beter worden. Hij lijkt steeds meer een goede neus te hebben voor het juiste, maffe, achterlijke project. En dit is er één. Wat als je niet kan slapen omdat Nicolas Cage in je droom opdraaft? Dit is dream scenario.
Have you been dreaming about me?
Have I been dreaming about you?
Yeah.
There's like 100 messages. Somebody wants to interview me.
This is strange. Maybe you should take a minute and think before you do anything drastic.
Why me? I don't know. I'm special, I guess.
How does it feel to go viral?
Who's actually had a dream about me?
You're scaring me, Pearl. I'm going to have nightmares.
I wish I was the one people were dreaming about.
Me too.
Yeah. No, it's something.
How's he dealing with all this?
We're not even the type of people that like attention, you know?
Do you think other people are seeing you naked?
Maybe thousands.
Mm.
I hope I'm behaving through your dreams.
Oh, no, you're not.
So I'm finally cool, huh?
I didn't say that.
You hear that, Janet? She's saying I'm a cool dad. Oh, yep.
In Dream Scenario speelt Nicolas Cage Paul Matthews, een biologieprofessor aan een universiteit. En eigenlijk een beetje, ja, een onopvallende sukkel is het. Iemand die anoniem opgaat in de kudde. Hij haalt ook tijdens een van zijn lessen een zebra-metafoor aan. Van ja, met die beesten, met die strepen. En dan als ze in de kudde staan, dan vallen ze daardoor niet op. Maar wat nou als zo iemand opeens in andermans dromen opduikt? Maar dan is het ook nog eens de grap eigenlijk dat hij in die dromen niks doet. Hij is een soort van passieve getuige bij gruwelijke gebeurtenissen of bij in de nachtmerrie van iemand anders. En dat is eigenlijk een beetje zoals hij in het echte leven ook is. Doordat hij bij uiteindelijk het overgrote deel van de mensheid wereldwijd in de dromen opduikt, krijgt hij een plotselinge roem en verandert hij in een internetsensatie. Onder meer wordt in deze film aangestipt wat dat dan met hem of wat dat met een mens doet. Maar hij krijgt ook contact met een PR-bureau gerund door Michael Cera, die hem dan willen proberen in die dromen bijvoorbeeld ook reclame te laten maken voor iets van Sprite. Terwijl eigenlijk Nicolas Cage, ofwel Paul Matthews, eigenlijk vooral zijn roem wil gebruiken om zijn nog ongeschreven boek te kunnen realiseren. Kan je mij niet gewoon voor een uitgever zorgen? De regisseur in kwestie, de Noor Christopher Borgli, maakte hiervoor Sick of Myself, die vorig jaar nog mijn top 10 haalde. Heerlijke zwarte comedy. En dat ging eigenlijk over alles voor de likes of alles over hebben voor de faam. En dit is eigenlijk een soort van volgende stap, want die faam, die roem, wat nou als dat echt een nobody als die Paul Matthews opeens overkomt? En dan zit er eigenlijk één van de, misschien wel twee omslagmomenten in deze film, dat omslaat naar cancelcultuur. Hij wordt op een gegeven moment gecanceld. Guido, zegt dat wat zinnigs over de huidige tijdsgeest?
Nou, ik denk het wel. Ik denk dat door kanalen als YouTube en TikTok mensen per ongeluk, ja, ze willen het misschien wel, maar ze zijn niet helemaal mentaal voorbereid op faam en roem. En de grap is dat deze Paul Matthews dat eigenlijk wel ziet zitten. Hij is een nobody, maar is geen domme man. Hij is alleen...
Zeker niet.
Nee. En hij wil, geloof ik, ook. Hij is bezig met een studie naar insecten, geloof ik. En zijn ex-vriendin is daar ook mee bezig. En die heeft daar wel succes mee en hij niet. En daar is hij jaloers op. En dit is eigenlijk al een figuur waar zoveel red flags zichtbaar zijn, dat je al je hart vasthoudt. Als deze man plotseling zijn 15 minutes of fame krijgt, dan gaat dat mis. En dat gaat mis. En het mooie van Dream Scenario vond ik dat Paul Matthews, gespeeld door Nicolas Cage, dus weergeloos gespeeld door Nicolas Cage, een acteur die ik eigenlijk met het jaar meer gaat waarderen. Hij is zowel een meelijwekkende als een narcistische persoonlijkheid. Hij is iemand die je en een beetje haat en met wie je een beetje medelijden hebt. Want waarom het, we gaan niet alles weggeven, maar waarom het uiteindelijk misgaat, heeft toch eigenlijk vooral met zijn eigen persoonlijkheid te maken, met zijn eigen ego.
En zijn eigen tekortkomingen. Of op een gegeven moment zijn gekrenkte ego. Want hij is dan zo'n soort persoon inderdaad mede door zijn intelligentie. Of hij heeft zoiets van, ja, ik ben altijd miskend of ongezien. Ik heb nooit de waardering gekregen die ik had moeten krijgen door wat ik daadwerkelijk kan. En nu krijgt hij eigenlijk een soort van faam door, laten we even zeggen, niks doen. En niet zozeer door zijn prestaties. Ik moet gelijk aan influencers denken, maar...
Ja. Oh, dat zou misschien zomaar een verstopte boodschap kunnen zijn. Maar inderdaad, de grap is dat je op een gegeven moment ook zo'n montage ziet van vooral dan studenten uit de school waar die lesgeeft, die dan allemaal een nachtmerrie hebben waar dan Paul Matthews in rondwandelt. En terwijl degene die droomt, zijn of haar leven staat op het spel. Hij doet niks, hij kijkt en loopt vervolgens weer door. Ja. Maar er zijn ook andere mensen met andere soorten dromen. En daar gaat het ook mis. Want hij kan het ook niet laten als simpele... hij is geen simpele ziel, maar hij is wel een simpele ziel in persoonlijkheid en sociale omgang. Als er een knappe jonge dame op een gegeven moment tegen hem zegt, ik heb ook een hele natte droom van jou gehad, kom een keer bij me langs. Dan is die niet sterk genoeg om daar nee tegen te zeggen. En dat levert een van de meest ongemakkelijke scènes op in een zwarte comedy. Want dat is Dream Scenario, is de zwarte comedy / satire, ja.
Ja.
Die ik in lange tijd heb gezien. En ik weet nog, wij zagen hem met z'n tweeën op het Leids Filmfestival. En we moeten er niet te veel over klappen. Maar er zit één moment in, die duurt 1 seconde. Maar dat vergeet je nooit meer. Wij moesten zo verschrikkelijk hard lachen. En ik sloeg ook mijn handen voor mijn ogen. Van, oh, dit is zo gênant. Ik kan wel door de grond zakken. Ja, en zo'n film is het.
Ja, dat is één van de twee, wat uiteindelijk later volgt er nog eentje, omslagmomenten die er plaatsvindt. Doordat hij iets doet of iets misschien uiteindelijk niet doet of daarin een keuze maakt. En dat heeft als gevolg dat de dromen waarin, of zoals hij in de dromen bij anderen verschijnt, verandert. En dat zorgt er weer voor dat hij gecanceld wordt. Dus hij wordt eigenlijk een soort van slachtoffer van die hele situatie. Terwijl hij er eigenlijk zelf, überhaupt kan hij er gewoon niks aan doen dat hij in die dromen van anderen verschijnt. Er wordt ook nooit echt een concrete uitleg voor gegeven. Dat is er nou eenmaal gewoon zo. Maar dan krijg je bijvoorbeeld dus ook die studenten, doordat wat hij dan op een gegeven moment wel in hun dromen doet, dat zij hem ook niet meer kunnen zien. En dan heb je het over dingen als safe space. En hij wordt langzaam een paria in de maatschappij. Dat mensen, hij zit ergens te eten in een restaurant, en dat hij gewoon vriendelijk wordt verzocht. Want ja, meneer, wilt u alstublieft oprotten? Want mensen voelen zich ongemakkelijk dat u hier bent. Terwijl hij dan terecht reageert. Ja, maar waarom moet ik dan weg? Ik kan er toch niks aan doen dat ik in die dromen verschijn?
Ja, maar kijk, het feit dat hij voor bijna 80% van de wereldbevolking onderdeel uitmaakt van hun dromen, daar kan hij niks aan doen. Maar de manier waarop hij omgaat met die faam, daar wordt hij voor gestraft. Kijk, er worden geen redenen gegeven waarom dit gebeurt. En dat is maar goed ook, want je moet het zien inderdaad als een metafoor en als een soort verkenning van het fenomeen. Plotselinge faam en hoe hard je weer keihard van die trap dondert. Even snel schiet je omhoog als een raket en even hard val je weer met je bek op de grond. En dan, ja, dat zou je ook de cancelcultuur kunnen noemen. Maar hij kan er niks aan doen. Maar zodra hij iets te veel opgaat in die faam, wordt hij daarvoor gestraft en dan veranderen de dromen. Dat is eigenlijk de omslag. Dus in het begin is het nog van, wauw, wat gaaf. Heb jij ook Paul Matthews in je dromen voorbij zien komen? Ja, wauw, hij deed alleen niks. Nou ja, whatever. Maar op een gegeven moment veranderen die dromen en wordt hij inderdaad een soort nachtmerriefiguur. En dat levert ook een paar zwartkomische scènes op waar ik heel erg van kan smullen.
Ja, in Frankrijk vinden ze dat fantastisch.
Ja, maar ook een soort meeting van, nou ja, laten we met z'n allen, een soort praatgroepje, laten we met z'n allen hebben over hoe vreselijk eng die dromen met Paul Matthews zijn. Nou, we hebben hem ook uitgenodigd, hier is die, en dan komt er een enorm protest van, haal hem hier weg. En mensen die echt helemaal in paniek raken als ze het echt zien. En dan komt hij daar met die... Ja, wat Nicolas Cage speelt hem ook fantastisch. Het is een beetje zo'n uitgezakte vijftiger.
Ja, het kan uiterlijk. Maar ook zijn grootste stem en zijn mimiek. En sowieso, dit is weer een van de wat betere rollen. Ja, kijk, met Nicolas Cage, die staat er onbekend dat hij altijd enorme toewijding heeft bij zijn rol. En ook hier, hij gaat er vol voor. Hoewel die hier wat meer ingehouden is. Soms ook een beetje pathetisch en een beetje zielig. Maar dan merk je dat dat komt door deels het script, maar bijvoorbeeld ook dat je hier een regisseur hebt die de overhand heeft. Die hem een beetje
aan de halsband houdt.
Ja, inderdaad. Ja, ja. En dat zorgt dan voor een, tussen aanhalingstekens, het is maar wat je prefereert van Nicolas Cage's acteerwerk. Maar voor mij een wat betere rol weer van hem, doordat hij wat minder in de overacting-modus schiet. En dan moet ik direct aan Adaptation denken. En deze film heeft sowieso wel een beetje dat hij vergelijkbaar is met... Nou, dit is een soort van Charlie Kaufman light.
Ja, Charlie Kaufman, de befaamde scriptschrijver van onder meer Adaptation, Being John Malkovich en een hele hoop andere prachtige films. Ja, hij heeft inderdaad die metalaag ook en dat commentaar op de huidige wereld, de huidige tijdsgeest. Maar ik denk dat als je dat er niet in ziet of wil zien en niet zit te wachten op zo'n film, dan nog is het een hele geestige, knap geacteerde, mooi getimede film.
Die naar het einde toe toch ook wel licht ontroerend en wat meer tragicomisch. Ja. Dus het is niet een ha-ha-ha-ha, laugh out loud, de zwarte comedy.
Nee,
het is
zeker.
Meer een beetje tragisch ook. En dat past natuurlijk perfect bij wie hij is en wat hem overkomt.
Nou, waar we het de hele tijd al over hebben, die plotselinge faam, wat dat doet met een mens. En zeker met een mens als Paul Matthews. Die het heerlijk vindt dat hij ook weer eens even hip is bij zijn dochter bijvoorbeeld. Zijn dochter heeft normaal geen omkijk naar hem, maar die vindt het maar wat gaaf dat papa een internationale beroemdheid wordt. Maar zijn vrouw bijvoorbeeld, die vindt het weer helemaal niks. Weet je, die vindt het allemaal wel prima met Paul Matthews. Het is allemaal niet spetterend, maar ze mogen elkaar graag en kunnen ook niet zonder elkaar. En dit drijft echt dicht tussen die twee.
Ook zo'n geweldige, beetje ondergewaardeerde actrice, die Julianne Nicholson.
Ja, de laatste keer dat ik haar zag, wat ik me kan herinneren, was Blond. Dan speelde ze de moeder van de jonge kindversie van Marilyn Monroe. Maar dat is lang geleden alweer. Ja.
En verder, die dromen, dat zijn maar korte snippertjes, zie je vaak. En die zijn en vreemd en soms daadwerkelijk echt wel freaky of eng. En ook wel weer, op een bepaalde manier grappig. Dat zij op die vleugel zit met die krokodillen. En hoe hij dan even om het hoekje komt kijken. En toch weer wegloopt.
Ja, en ik zal me ook laten te bedenken. Die Christopher Borkley heeft met Nicolas Cage een grote naam te pakken. Maar een van de weinige grote namen die volgens mij zo'n rol aandurft. Want het gaat over wat een plotseling fabel met jouw reputatie of jouw imago doet. Maar je hebt voor deze rol ook een acteur nodig die zelf geen donder geeft om imago-schade of überhaupt imago. En dan zit je bij Nicolas Cage. Goed, dat is de enige soort van A-ster, als we hem zo nog mogen noemen. Hij is eigenlijk zijn eigen genre geworden bijna. Als je een grote naam op de poster wil hebben, maar je hebt een hele geschifte film gemaakt, dan kom je misschien nog uit bij Joaquin Phoenix of zo, of misschien nog Michael Fassbender, die durft ook nog wel wat. Maar als je echt een beetje gewaagd wil zijn, dan kan je eigenlijk alleen maar bij Nicolas Cage uitkomen. Die man heeft zo'n fascinerende carrière. Ik ging daar nog eens over nadenken. Ik kan weinig sterren noemen die zo bekend zijn, die zoveel wisselende carrière switches heeft gemaakt. Want hij begon als een gewone acteur, dat klinkt zo plat, maar als een door Hollywood en eigenlijk de hele wereld omarmd acteur, ook een serieus drama acteur. Hij zat in Moonstruck, hij won een Oscar notabene voor Leaving Las Vegas, een rol dat zou hem nu nooit meer zien spelen, dat zou hij gewoon niet meer doen.
Weet ik niet, misschien wel. Misschien dat hij wel weer zo'n soort rol nog zou doen. Inmiddels wel weer, denk ik. Maar
misschien inmiddels wel. Gaat die cirkel weer rond. Maar de tweede fase, die vrij opmerkelijk was, is dat hij ineens koos voor het platte actiegenre met titels als Con Air en The Rock en Face Off en Gone in 60 Seconds. En het was echt een hele berg aan Ja, nou ja, Con Air en The Rock waren succesvolle films, maar dat gleed steeds een beetje af naar het B-genre, om vervolgens in dat B-genre te blijven hangen. Maar in zoveel slechte films het zo over de top te gaan, dat hij van het overacting
een kunstvorm
maakte. Ja, nou ja, mensen vonden het niet erg om naar een slechte film te kijken, omdat Nicolas Cage zelfbewust in die grap meedeed, waardoor het toch nog de moeite waard was. En dat heeft geleid tot misschien dan fase 4 in Cage's carrière, dat toch ook gerespecteerd arthouse regisseurs als zo'n Christopher Borgli, die Noor, die echt ook wel buiten het Hollywood systeem om zijn films wil blijven maken, kan ik me zo voorstellen, en met zo'n achterlijk idee komt als met Dream Scenario, ja, dan, ja, wat ik al zei, dan kom je dus bij Nicolas Cage uit. En dat vind ik, eigenlijk is Dream Scenario het in dat opzicht een van de hoogtepunten in de nieuwe Cageaanse tijd.
De Cage-renaissance, hoe noemen we
het? De Cage-renaissance.
Zoiets, inderdaad. Ja, als Nicolas Cage nou nu in je nachtmerrie zou verschijnen, in wat voor versie wil je hem dan terugzien? Zo, als in Dream Scenario? Of misschien als die spierbundel uit Con Air? Of als een Dracula?
Nou, misschien wil ik hem dan toch zien in Dream Scenario. Ik denk dat hij met die film en dat soort films, waar hij nu mee op de proppen komt, dat hij daarmee het beste uit de verf komt. Daar droom ik graag over. En graag ook over meer van dat soort rollen.
Blijf luisteren. We hebben het straks kort nog even over de afgelopen Oscarshow. 2 titels die een Oscar wonnen. American Fiction en documentaire 20 Days in Mariupol. Ik heb Dune Part 2 al wel braaf gezien en jij niet. En ook Drive Away Dolls haal ik nog even aan straks in ook nog gezien. Eerst een kort stukje score uit Dream Scenario van componist Owen Pallett. Tot zo.
De Oscars. Wij zijn echt van die Oscar-nerds geworden, of zijn we al een tijdje. Kan jij nog de eerste keer dat je een hele Oscarshow zag, 's nachts, herinneren?
Ik zit te twijfelen of dat die met Titanic wat nou was, of het jaar daarna. Ik dacht het jaar daarna, toen met Shakespeare in Love. Dus nou, hou het even op dik 25 jaar geleden.
Volgens mij kan ik me nog herinneren dat Braveheart won en dat ik toen ook wel opbleef. En dat was dan echt voor Titanic, een paar jaar voor Titanic, in 95 of 96. Nou ja, doet er niet toe. Inmiddels is dat een jaarlijks hoogtepunt waar ik altijd naar uitkijk. En tegenwoordig gebeurt dat in de bioscoop en hebben we een podcast en worden we uitgenodigd om zo'n avond slash nacht. Slash nacht, het is gewoon een nacht. Oftewel, niet iedereen heeft het ervoor over om daar een week lang brak van te zijn, zoals ik. Dat krijg je als je halverwege de 40 zit. En dan
was het dit jaar.
Job,
maar het begon een uur eerder vanwege die schakeling naar zomertijd in Amerika. En daardoor was het een uur eerder afgelopen. En nou ja, zat ik ook een half vast in Rotterdam, omdat er geen OV reed. Nou ja, het is allemaal goed gekomen.
Ja, en ik heb jou gewoon keihard in de steek gelaten, want ik wilde echt wat uurtjes pakken voordat ik wat stukken voor het AD over die Oscars moest gaan tikken. Dus nou, gelukkig bleef er nog iemand anders achter, geloof ik. Die moest nog helemaal naar Utrecht en die had ook eventjes niet bedacht dat er weinig OV reed. Of het had het er gewoon voor over, dat zou je natuurlijk ook kunnen zeggen. Het was een heerlijke nacht in Lantaarn Venster. We deden een leuke Oscar quiz en daarna hebben we met z'n allen de Oscars gekeken. En ja, als
je naar de show
kijkt,
lekker los was die.
Ja, wat minder stijfjes, wat minder ceremonieel dan voorheen. Ik vind het ook leuk dat ze niet alleen clipjes laten zien van de genomineerde acteurs, maar dat er dan een paar van die hele beroemd acteurs het podium opkomen.
Ja, en vijf oud-winnaars die dan bij de acteercategorie...
De genomineerden langs gaan.
Ja, ja, dat vind ik wel iets chiques hebben. Het maakt het wel een wat langere bedoeling daardoor. En er zaten leuke momenten in. Nou, niet alles was leuk. Dat met John Cena was wel grappig, maar was iets te ingestudeerd, zeg maar.
Ja, het was een halve eeuw geleden, die beroemde streaker tijdens de Oscars. Ik geloof dat dat gebeurde toen David Niven iets zei op het podium. Ik weet niet of hij net had gewonnen of dat hij iets anders deed. Maakt niet uit, maar er liep ineens een naakte vent achter hem. En Jimmy Kimmel, de presentator van de afgelopen Oscars, dit was zijn derde of vierde presentatieklus, geloof ik, voor de Academy Awards. Die zei dat moment, dat wil ik in ere herstellen. En toen vroeg hij John Cena, en die was inderdaad naakt, maar niet helemaal. De grap was dat hij dan schuifelend het podium opkwam met alleen de envelop voor zijn klok- en hamerspel. Daarin zat de winnaar voor beste kostuums. En ja, dat is op papier een reteflauwe grap. Maar door de juiste komische timing van Kimmel en vooral John Cena werkte die grap uitstekend.
Ja, dat was
kan beter. Niet anders zeggen.
Jawel. En ik vond de twins, Arnold Schwarzenegger en Danny DeVito, die twee awards uitreikten, waren erg grappig.
Ja, en dat ging niet over twins, maar dat ze allebei Batman villains hebben gespeeld. Dus Schwarzenegger was ooit Mr. Freeze en Danny DeVito de Penguin. En toen zat Michael Keaton ook in de zaal. Dat was hun arch enemy Batman. En die hadden een geweldige stare-down. Je had nog een onwijs leuk stukje, vond ik een van de grappigste momenten, tussen Emily Blunt en Ryan Gosling.
De rivaliteit tussen Barbie en Oppenheimer, ja.
Juist, het Barbenheimer-fenomeen nog eventjes fileerde. Dat was erg grappig.
En dan over Barbie gesproken, misschien wel het hoogtepunt was dan het optreden van Ryan Gosling, I'm Just Ken. Dat...
Nou, sterker nog, ik durf wel te zeggen, dat was een van de gaafste Oscar-momenten die ik misschien ooit heb gezien. Het was een perfecte show en Ryan Gosling was zo helemaal in zijn element als Ken. Dat was echt fantastisch. Ja. En dat maakte eigenlijk heel veel goed, denk ik, voor mensen die stiekem hadden gehoopt dat Barbie met meer dan alleen die song Oscar naar huis zou gaan. Overigens won die ene song I'm Just Ken niet, maar die andere van Billie Eilish en ik ben even zijn naam
en haar broer, want dus Billie Eilish en haar broer Finneas O'Connell zijn daarmee beide de jongste personen met twee Oscars. Verder best wat indrukwekkende speeches. Al Pacino, anticlimax hadden we nog. En verder eigenlijk allemaal terechte winnaars met Oppenheimer, 7 stuks, Poor Things, 4. Ja, en Killers of the Flower Moon dan 0. Dat is erg lullig. Weer een Scorsese film zonder Oscars naar huis. Maar ja, allemaal terecht. Dus kijk, dat Lily Gladstone hem dan verloor van Emma Stone. Ja, dat was ook niet onterecht. Want Emma Stone in Poor Things, ja, is fantastisch. Misschien wel de rol van de leven. En dat was ook echt wel een kwestie van muntje opgooien. En verrassingen waren er ook niet zo heel erg. Want bij animatie, als hij dan niet naar de tweede Spider-Verse ging, dan ging hij wel naar Boy in the Heron, die daadwerkelijk dus won. Hayao Miyazaki, ze laten het even houden op zijn zwanenzang. Dat is een soort van eerbetoon aan zijn hele oeuvre. Zeer terecht dat de Zone of Interest Sound het beste geluid won, maar dat kwam ook niet compleet uit de lucht vallen, want ging die niet naar Oppenheimer, dan zou die wel naar Zone of Interest. En dat was wel echt even een applausje waard, dat die Academy inzag van ja, geluid is bij Zone of Interest zo'n essentieel onderdeel, die moet hem gewoon winnen.
Nou, daar wil ik iets langer bij stilstaan, want ik denk dat wij als Oscarologists de afgelopen decennia de Oscars echt steeds volwassener hebben zien worden. Ik kan me nog prima de tijd herinneren dat de Academy, en vergeet niet, alle leden van de Academy mogen voor alle categorieën stemmen. Dus ook mensen die helemaal niks weten van geluid stemmen daarop. En wat je dan in het verleden vaak kreeg is, nou, een film met lekkere herrie en car chases en explosies. Die
met veel
gaf
muziek.
Je dan de Oscar voor. Ja, gaf je de Oscar voor beste geluid. En nu, je moest echt de Zone of Interest hebben gezien om te weten hoe belangrijk en hoe goed en essentieel eigenlijk voor die film dat geluid is. Hè. We hebben er al een recensie van gemaakt, we hoeven het niet te herhalen. Maar de hele film is gebouwd op de vondst dat wat je hoort contrasteert met dat wat je ziet. En het feit dat de Academy die film heeft gezien en ook echt goed heeft gezien en goed heeft beluisterd en weet
en goed heeft gehoord. Dat degene die de Oscar kreeg, zei ook terecht in zijn bedankspeech van... Dank jullie wel, Academy, dat jullie onze film gehoord hebben.
Ja, nee, maar het is zeker waar. Want ik denk dat in het verleden was die Oscar gewoon naar Oppenheimer gegaan. Want die heeft die enorme explosie, gaat over de vader van de atoombom. 1+1=2, zal wel goed geluid hebben, ook als je hem niet hebt gezien. Ik weet er niet zoveel vanaf. Check, Oppenheimer. En nu zagen mensen echt in, nee, dat moet naar de Zone of Interest gaan, want... Dat is een film, zoals je die in jaren niet meer zag, waarin het geluid zo belangrijk was. Dus dat vind ik echt fantastisch. En ik denk dat dat ook te maken heeft met dat die Academy niet meer bestaat uit alleen maar oude, grijze, witte mannetjes. Maar dat het diverser is geworden, dat er meer jonge mensen in de Academy zitten en dat het veel internationaler is geworden. En dat zag je ook weer terug, niet alleen in de nominaties, maar ook in... de winst bij de Oscar winst, dus Anatomy of a Fall, dat is die Frans-Duits gesproken film, die won beste script. En je had dan The Zone of Interest, en die dan geluid won. En Past Lives was genomineerd, nou die won dan niks, maar Godzilla Minus One won voor best visual effects, een Japanse film. Volgens mij hebben er nog nooit zoveel internationale films gewonnen. Bij de Oscars, 20 Days in Mariupol, die gaan we straks nog bespreken, is ook geen Amerikaans Hollywood ding.
Nee, dus ik denk inderdaad...
We zijn opgeschoten met z'n allen, ja, denk ik.
Dus sinds een jaar of twee dat de Oscars echt... Nou ja, er was ook gewoon heel veel goede keus. Volgens mij op een enkele na, maar van de 10 genomineerden voor beste film... Van deze Oscar-uitreiking zat ik ook echt zo van... Ja, jeetje, het is ook even een bak goede films... die er afgelopen jaar is uitgekomen.
Ja, en ik vind het zelf altijd fascinerend om te zien... of er films en acteurs winnen... waar je nu al van weet, over 20 jaar... weten we nog, die won de Oscar, dat was geweldig. En dat hoe goed ik Everything Everywhere All at Once vorig jaar ook vind, het zou kunnen zijn dat over een jaar of 10-20 mensen daarop terugdenken van, nou ja, die was onwijs gaaf, maar hoef je niet per se een Oscar te geven of zo. Maar Oppenheimer was een cultureel fenomeen waar we massaal met z'n allen naartoe gingen. We hebben met z'n allen als wereldpopulatie dat naar de bioscoop gaat gekozen voor een kwaliteitsfilm. En de Academy heeft dat weerspiegeld in Oppenheimer. Oppenheimer zal perfect rijpen in de Oscar-geschiedenis, kan ik me zo voorstellen. Deze film leek geruisloos op streamingdienst Amazon Prime Video te verschijnen. Maar waarschijnlijk door die Oscar-winst voor beste bewerkte scenario... kreeg hij nog een heel bescheiden release in de bioscoop. Ik heb het over American Fiction.
Look at what they published. Look at what they expect us to write. I just want to rub their noses in it.
I'd be standing outside in the night.
Deadbeat dads, rappers, crack. You said you wanted black stuff. That's black, right?
I see what you're doing.
We sold a book.
No.
We believe Mr. Lee has written a bestseller.
It's a joke.
The most lucrative joke you've ever told.
Now, is Stagg a pseudonym?
Yeah.
Mr. Lee can't use his real name.
Is this based on your actual life?
Yeah, you think some bitch-ass college boy can come up with that shit?
No, I don't.
Can I ask what you were in for? Was it murder?
Yeah, you said that, not me.
They ran 300,000 copies.
Your books changed people's lives.
They're offering $4 million for the movie rights.
Yes!
The dumber I behave, the richer I get.
Thelonious Monk Ellison, rol van Jeffrey Wright. Zeer terecht ook genomineerd voor een Oscar, is naast hoogleraar Engels een schrijver, maar dan een schrijver van boeken die eigenlijk niet zwart genoeg zijn. Want zo wordt het ook deels aangehaald in deze film, zwarte makers worden geacht zwarte verhalen te vertellen. En eigenlijk als uit een soort van protest gaat hij dan onder een pseudoniem even een boek schrijven, vol met stereotypes en clichés over de zwarte identiteit. Tot zijn ontsteltenis wordt dat boek onder meer door witte uitgevers dol enthousiast ontvangen. En oh, het is zo authentiek, fantastisch, dit en dat. En Het resulteert in een bestseller en ook de filmrechten die dan voor miljoenen verkocht worden. Het script is gebaseerd op het boek Erasure van begin deze eeuw. Dat was een iets andere tijd, maar ik denk dat dit verhaal zeker nog wel relevant is. De film is niet alleen geschreven, maar ook geregisseerd door Court Jefferson, die hiervoor eigenlijk alleen maar, zeggen we dat nog steeds, tv? Series schreef. Toen ik hem zag, zat ik al gelijk van, deze gaat die Oscar voor bewerkte script winnen, want dit is ook echt zo'n, ja, zo'n scriptfilm. Maar Guido, terecht de Oscar?
Ja, ik denk het wel. Dit is een slim script en ook slimmer dan ik hem aanvankelijk gaf toen ik hem net had gezien. Dat moet ik even uitleggen. Kijk, het is een knappe film, maar toen ik hem zag, vond ik hem ook wat voorspelbaar. Ik vond de grappen goed, raak en grappig, maar ook een beetje on the nose, om het in goed Nederlands te zeggen. Ze lagen een beetje te veel voor de hand. En ik dacht later ook, botst niet de satire, de comedy, met het familiedrama dat American Fiction ook wil zijn. Maar hoe verder ik van de film verwijderd ben, hoe meer ik er in mijn hoofd over heb zitten peinzen, hoe meer ik die twee juist heel mooi vind samengaan. En volgens mij zit daar ook een deel van de functie in dat het een familiedrama is dat niet gaat over stereotypen. Want het gaat over een man die eigenlijk helemaal niet bezig wil zijn met stereotypen.
Ja,
en de clichés die nu eenmaal plakken aan het zwarte genre, als je dat zo wil noemen. Want je geeft hem ook groot gelijk. Hij is een succesvol intellectueel schrijver uit de hogere middenklasse. Iemand die schrijft over Griekse mythologie. En nou, op een gegeven moment, en dat is een mooie scène, dan loopt hij een boekwinkel binnen en dan gaat hij op zoek naar zijn eigen boeken. En die staan dan
onder Afro-Amerikaanse literatuur.
Ja. Onder de Afro-Amerikaanse literatuur. Of oftewel onze merkwaardige behoefte als mensheid om alles maar in hokjes te stoppen. Dus net als we denken dat we een stap hebben gemaakt in emancipatie en in gelijke rechten en inclusiviteit, betrappen we ons, of moeten we onszelf nog steeds betrappen op dat hokjesdenken. En je bent een zwarte auteur, dus je moet zwart schrijven. Dat slaat natuurlijk helemaal nergens op. Al moet ik zeggen dat de beste scène in American Fiction, dat hij op een gegeven moment iemand anders, die hij daar ook van beticht, niet onder pseudoniem, maar gewoon onder haar eigen naam, ook iemand die een bestseller heeft geschreven, een zwarte vrouw, en eigenlijk valt hij haar aan op, joh, wat jij doet, dat is toch verschrikkelijk. Je schrijft alleen maar zwarte stereotyperingen op in je boek en maakt daarmee succes, geeft dat geen vies gevoel. En hoe zij hem vervolgens van repliek dient, geeft echt stof tot nadenken. Dat vond ik echt de beste scène van de film. Maar wat was jij? Jij zag je een comedy die perfect hand in hand ging met een familiedrama? Of heb je twee of misschien zelfs al meerdere films gezien waarvan je de een beter vond dan de ander?
Nou nee, ik vond het ook perfect samengaan, want inderdaad dat familiedrama, of in ieder geval de persoonlijke problemen die er in de familie spelen. Kijk, want dat is het eigenlijk bijna dubbelzinnige hiervan, dat hij zelf tussen aanhalingstekens niet zwart is. He, ze komen inderdaad uit de goede middenklasse en ze broer en zijn zus artsen en ze hebben een strandhuis zijn moeder die kampt dan met beginnende dementie. Maar in ieder geval,
ze voldoen niet aan de zwarte clichés. Nee,
en dat wordt aangehaald hier meer dat, dat literatuur en films en dergelijke doorgaans, dat wordt het punt wat gemaakt wordt, gaat over zwarte mensen in armoede of over rappers of het trauma van de slavernij. Zwarte mensen die omkomen door politiegeweld, want dat wordt nou eenmaal verwacht van vooral ook zwarte auteurs, dat zij het daarover hebben. En dus is dit eigenlijk grotendeels een satire over het systemisch racisme, wat bij dit soort kunst vaak nog aanwezig is. En dat vond ik erg sterk overkomen. En dan is het gaaf ook gespeeld door Jeffrey Wright. Zodra hij... Want hij is helemaal niet zo. Hij is eigenlijk bijna een soort van... vergelijkbaar, nou, net even anders, maar een vergelijkbaar soort figuur als Nicolas Cage in Dream Scenario. Inderdaad ook hoogintelligente man. Nobody wil ik niet zeggen, maar zodra hij zich dan voor moet doen als zijn pseudoniem, hoe heet hij, ik weet even de naam niet meer, maar dan moet hij echt in een soort van gangsterrol schieten. Want dat is dan ook iemand die... hij moet anoniem blijven omdat hij ontsnapt is uit de gevangenis of zoiets. Maar daar moest ik het hardst om lachen. Als hij zich krampachtig moet voordoen als die stereotype zwarte man. En hoe die dan later ook... ik wil de titel van mijn boek veranderen. Hoe moet het dan heten? Fuck. Wat?
Ja, fuck.
Fuck, ja. En dan gaan ze... vooral die witte uitgevers, die vinden het allemaal maar prachtig. En die gaan zelfs daarin mee. En dan heb je, het zit er niet zo heel veel in, maar één of twee keer dat hij bezig is met het schrijven van zijn roman. Of zo, zijn nogal platte roman. En dan krijg je een paar keer de verbeelding dat dus de twee acteurs, de personages uit zijn boek. En dan richten ze zich ook naar hem. Zo van, dit is wel... echt heel erg cliché. Zo van, maar dat is juist de bedoeling. Nou wil ik uit protest... gaan we gewoon het zo plat mogelijk maken. En dan blijkt natuurlijk uiteindelijk... het een enorm succes te zijn.
Ja, precies. Hij zit achter zijn computer te schrijven... en je ziet de personages die hij daar tot leven wekt... zie je letterlijk voor zijn bureau staan. En die stellen dan vragen aan de schrijver van... joh. Dude, meen je dit nou serieus? Ga je ons nu deze teksten in onze mond leggen? Ja, dat vond ik een hele knappe vondst. Ik denk dat ik al met al... Ik vond de humor ook leuk. Ik moest er heel erg om lachen. Ik moest ook vooral heel erg lachen om die filmproducent... die dan de rechten van Fuck wil kopen en zegt van... ja, ik maak wel meer van dat soort fantastische films... waaronder een film over een wit gezin... dat dan op een oude plantage komt te wonen... en dat de geesten van die slaven tot leven komen. En die film die heette Plantation Annihilation of zo... Zit trouwens een hele aardige grap helemaal aan het einde van de film. Misschien de laatste 5 seconden. Die nog verwijst naar dat Plantation Annihilation. Als je goed hebt opgelet trouwens. Maar hoe grappig ik hem ook vond. Ik vond het ook wat voor de hand liggend wat ik al zei.
Ja, soms.
En ik denk dat ik meer had met het ontroerende familiedrama. Waarin het niet gaat over die stereotypen. En later begon ik dus pas in te zien dat het in de film... past, die over dit onderwerp gaat, omdat het gaat over een persoon die helemaal niet wil bezig zijn met rassendefiniering of hoe je behoort te gedragen als een zwart persoon of als een wit persoon. Dat vindt hij allemaal onzin. Dus het is wel in de lijn van het hoofdpersonage om daar ook niet al te lang bij stil te staan. En dat, gewoon heel, heel mooi, eigenlijk het mooiste van de film is de relatie die hij heeft met zijn, een overbuurvrouw van dat strandhuisje waar zijn moeder dan woont. Ik vond die relatie heel erg interessant, maar vooral de relatie met zijn eigen broer.
Ja, Sterling K. Brown, die dan uit de kast is gekomen. En,
een geweldige rol. Een geweldige rol van Sterling K. Brown. Precies waar een Oscar-nominatie voor geschikt is. Een kleine rol, bescheiden, maar iemand die je wel altijd bijblijft. Omdat hij zo kleurrijk is en de film en ook het hoofdpersoon veel meer kleur geeft. En ik denk dat ik het familiedrama beter vond. Werken en heel oprecht vond. En toen ging ik er nog verder over nadenken. En ook daar zitten weer dubbele bonus in. Want op een gegeven moment zegt... die monk, ook onze schrijver, de hoofdpersoon, van ik wil niet alleen maar denken en schrijven in rappers en in drugs en in slaven en in afwezige vaders. Maar als je goed naar zijn eigen leven kijkt, en dat moet bewust zijn gedaan, zitten toch dat soort elementen erin verweven. Hij is dan van de hogere middenklasse, maar ze hebben een zwarte huishoudhulp ook. Zijn broer experimenteert met drugs. Er is een afwezig vaderfiguur, want daar hebben ze het ook de hele tijd over. En dat zijn allemaal dingen die kwartjes vielen bij mij in mijn hoofd pas wat later. Dus de film vond ik eerst zichzelf slimmer voordoen dan die is. Maar hij is misschien toch slimmer dan ik aanvankelijk dacht, als je me nog begrijpt.
Ja, inderdaad. Dus
deze film zit echt beter in elkaar dan ik hem aanvankelijk gaf. En is fantastisch gespeeld. En het is ook gaaf. Je ziet niet vaak een Oscar-nominatie voor een acteur als Jeffrey Wright. Die niet per se een rol heeft met waarin hij een hele expressief figuur speelt. Hij is meer iemand die reageert op anderen ook. Mm. Dat viel me ook op. Van goh, ja, dit is ook heel knap gespeeld. En Jeffrey Wright is sowieso een acteur die eigenlijk elke film waarin hij zit, tilt hij naar een hoger niveau.
Ja, hij is altijd goed. En het was gewoon ook een kwestie van hij moet eens een keer een Oscar-nominatie krijgen. En voor deze rol was dat meer dan terecht.
Ja, en is het toch ook niet aardig om te bedenken dat die Monk krijgt dus eindelijk succes met zijn novelle vak, vol met zwarte stereotypen. Maar er wordt terecht een vraag gesteld, hoe erg is dat nou echt als het publiek het massaal opvreet en zich daardoor kan verplaatsen in een milieu waar zij niet mee bekend zijn, is het misschien toch van waarde. En dat vond ik ook een hele slimme vondst. En dat is waar dat gesprek met die vrouwelijke schrijver ook over gaat. Zij zegt van, ja, maar dude, jij komt uit de hogere middenklasse. Dus jij kan je ook niet verplaatsen in dat milieu waar ik over heb geschreven. En daar heeft ze hem toch tuk. Dus ja, goede vondst.
Ja, er zit een hele hoop van dat soort dubbele lagen in. En fantastische dialogen en scherpe satire. Ook nu nog, want het is dus inderdaad een kwestie van dat boek waarop het gebaseerd is, is van dik 2 decennia geleden. En toen waren de omstandigheden, er is wat verschil met deze tijd, maar het is onvoldoende veranderd in die loop der tijd, waardoor het nog steeds goed overkomt. En inderdaad,
ja, het is eigenlijk waar Get Out ook over ging. Over een tijd waarin we denken hele grote stappen te hebben gemaakt in equal rights. En dat we minder in kleuren denken, maar waarin we toch nog maar eens goed bij onszelf te raden moeten gaan of dat wel echt zo is.
Ja. En dat wil Monk of dit script, deze film, deels dus aankaarten van er is meer dan die stereotypes en de clichés. Het is dan alleen misschien wat minder spannend dan de gangster rappers en dat soort dat soort verhalen moeten ook verteld kunnen worden.
Exact, ja. Nee, de film komt ook niet tot een eenduidige conclusie. Daar mag je eigenlijk als kijker best wel zelf wat van vinden. Dat vond ik er ook wel heel aardig aan.
Zeker aan het einde. Het houden op meerdere eindes.
Ja, precies. Net op het moment dat ik dacht van dit komt allemaal wel heel mooi samen. Gebeurt er iets in de laatste 10 minuten dat ik niet zag aankomen? Die laatste 10 minuten zijn lekker meta en geven de film dat extra duwtje nog, waardoor die me toch wel lang zal bijblijven.
Ja, dus zeker terecht de Oscar voor beste bewerkte script. Dan even een klein stukje score van, want die had ook een Oscar-nominatie. Laura Cartman, een beetje lekkere jazzy score voor American Fiction. Zo nog onder meer June Part 2.
John, ik heb eindelijk 20 Days in Mariupol gezien, die de Oscar won voor beste documentaire. Nou, weet je, misschien is het goed om een stukje van die speech te laten horen. Toen de Oscar in ontvangst werd genomen door de regisseur.
But probably I will be the first director on this stage who will say, I wish I would never made this film. I wish to be able to exchange this to Russia never attacking Ukraine, never occupying our cities. I wish to give all the recognition to Russia not killing tens of thousands of my fellow Ukrainians. I wish for them to release all the hostages, all the soldiers who are protecting their land, all the civilians who are now in their jails. But I cannot change the history. I cannot change the past.
Je hoorde Mstislav Gernov, een Oekraïense Associated Press journalist, die de eerste 20 dagen na de invasie van Rusland in Oekraïne heeft vastgelegd in Mariupol, dat in 20 dagen tijd volledig kapot werd geschoten en de Russen gaven aan: wees niet bang, we schieten niet op burgerdoelen, maar hoe de journalisten die daar aanwezig zijn toch echt zien dat er wel degelijk op burgerdoelen wordt geschoten, hoe ze worden uitgeknepen, hoe er geen corridors mogelijk worden gemaakt, hoe het internet wordt platgelegd. En wat ik heel goed vond aan de documentaire is dat je echt een idee krijgt van zo ziet oorlog eruit. En dus niet alleen horror, en niet alleen horror als in lichaam, dode lichamen en gewonden en paniek in ziekenhuizen. Reken maar, dat zit erin. En niet zo'n beetje ook. Ik denk dat ik persoonlijk niet eerder een documentaire heb gezien waarin dat zo heftig in beeld werd gebracht. Ik zat naast mijn vrouw en die kreeg de neiging hem echt uit te zetten. Die trok het echt heel slecht. Dit is geen makkelijke kost.
Nee, er zijn geen beelden die je normaal gesproken in het journaal voorbij ziet.
Nou, niet zo ongefilterd als in deze documentaire, hoor.
Nee, dat zeg ik.
Echt, je ziet baby's sterven. En je ziet ook hoe een moeder vervolgens door een arts wordt verteld dat haar baby niet meer leeft. Dat zie je toch niet elke dag in het journaal terug. Nee. En wat ik ook goed vind aan documentaires is dat een documentaire is een belangrijk medium, omdat het anders zo aan de journaalstrijkstok blijft hangen, als je begrijpt wat ik bedoel. Hè. Je krijgt eventjes een paar snippers te zien en dan door naar het volgende nieuwsitem. De documentaire, daardoor gaat het vaak, voor mij althans, meer, komt het meer tot leven en kun je er meer invoeling bij krijgen. Maar wat ik ook goed aan vond, is dat je ook een ander beeld krijgt van wat oorlog inhoudt, wat het doet met mensen, de plunderingen die plaatsvinden. Er zit een hele indringende scène in van een vrouw wiens winkel helemaal is leeggeroofd. Gewoon waar ze bij staat, worden er spullen uit haar winkel gejat. En dat ze krampachtig vasthoudt aan een fles crème die ze nog ergens op een toonbak ziet staan. Of dat mensen zo zijn afgeknepen van de buitenwereld en er geen communicatiemogelijkheden meer zijn, dat ze inderdaad beginnen te twijfelen aan wat de Russen hopen dat ze voor elkaar kunnen krijgen. Namelijk zoveel propaganda ergens op loslaten dat ze niet de Russen de schuld geven, maar elkaar. Dat zit ook in deze film. Dus je krijgt een totaalbeeld, een redelijk totaalbeeld van hoe het daar aan toe gaat in zo'n oorlog. En op een moment ook dat we niet met z'n allen vergeten zijn wat er gebeurt in Oekraïne, maar momenteel zijn de media natuurlijk weer bezig, vooral met wat er in Gaza gebeurt en met Israël. En het is volgens mij heel goed om door zo'n documentaire te worden helpen herinnerd dat de hel nog steeds dagelijks geld voor de Oekraïners daar zo. En dat Zelensky tegenwoordig steeds meer moet bedelen voor steun in Europa. Dus de documentaire is op meerdere fronten, denk ik, van essentieel belang. En daarnaast krijg je ook gewoon het belang van journalisten mee. Want
ja, voor een gevaar voor eigen leven. Want
hij voelt zich echt geroepen om daar te blijven. Ook als al zijn internationale journalistencollega's inmiddels zijn vertrokken, denkt hij, het enige wat ik kan doen om het ook te verantwoorden aan mijn kinderen, dat ik ergens was en niet de koers van de gebeurtenissen kon veranderen, is het in ieder geval vastleggen aan geschiedschrijving doen.
Tot op een gegeven moment echt letterlijk de kogels om zijn oren vliegen. En dan moet hij wel vertrekken.
Maar heftig.
Ja.
John, ik vond hem echt, ik vond het een helse kijkervaring. Dat zeg, ja, ik niet, dat zeg ik niet snel.
Nee, je wordt hier alles behalve vrolijk van.
Poeh, mijn hemel.
Het is wel een documentaire voor in de filmgeschiedenisboekjes, denk ik. Want ik kan me ook niet zo heel veel andere voorbeelden voor de geest halen van documentaires die echt zo midden in de... Het is wel vaker gedaan, maar echt zo midden in de strijd, op zo'n manier. Ja, er wordt ook niks mooier gemaakt of wat dan ook. En het is echt, je krijgt gewoon de gruwelijkheid die op dat moment voltrok, krijg je gewoon te zien. En dat, nou ja, wat dan nog soms wel opvalt is dat, maar dat kan misschien ook gewoon zijn dat Oost-Europeanen gewoon iets meer zo zijn, soms de nuchterheid bij die mensen, die daar gewoon maar een beetje zo van, ja, dat gebeurt nou eenmaal of zo. En dan enkele keer het nog iets een beetje weglachen of zo. Maar dat is volgens mij ook gewoon heel menselijk. Dat je op dat moment de gruwel van die hele situatie downplay.
Ja,
hoe zeg je dat in het Nederlands? Beetje, ja, snap je wat ik bedoel?
Ja, murf gebeukt misschien,
ja,
ook.
Zoiets, ja.
Ja, want je moet ook niet vergeten, dat komt gelukkig ook nog wel kort even aan bod, is dat dit niet de eerste keer is dat ze met ellende te maken hebben gehad in Oekraïne.
Ja.
Dus ze zijn inmiddels wat gewend, maar nooit zo heftig als nu. En de manier waarop Rusland alles als fake nieuws wegzet is zo kwaadmakend. Nou ja, hoe moeilijk het is ook om naar te kijken, misschien toch dit bestempelen als verplichte kost. De film is inmiddels uitgezonden door de VPRO bij ons, bij de publieke omroep. En die kan je dus nog terugzien op NPO Start, NPO Plus. En als je een abonnement hebt op NL Ziet, misschien toch maar doen. John, voordat jij jouw recensie op ons loslaat van Dune 2. Het is Dune en niet June. Ik hoor het iedereen fout zeggen. Ik hoor het jou net Dune ook fout zeggen. Vanaf nu zeggen we het goed. Als je June zegt, dan zou je J-U-N-E moeten opschrijven. Maar het is D-U-N-E. Dus het is Dune.
Okay.
Dune.
Dune.
Ja. Okay. Dune part 2. Niet meer fout doen vanaf nu, mensen.
Okay.
Dune. Dune 2. Ja, jij had net als ik een beetje moeite met die eerste. Is de tweede een verbetering? Of heb je inmiddels meer vrede gesloten met deel 1?
Nou, ik had die eerste dus in aanloop naar deze ook nog even herkeken. Wordt die eerste, is die nu dan beter? Ja, iets. Of na afloop van part 2 krijgt die daardoor meer. Nou ja, het is gewoon met die eerste, dat is wat ze dan noemen world building. Het is gewoon de intro. Het is de aanloop naar die grote finale die je dus nu in part 2 krijgt. En sowieso heeft dat dan als bijgevolg bijvoorbeeld dat personages en thematiek gewoon hier beter uit de verf komen dan in de eerste. Maar daar was part 1 dus wel eigenlijk een soort van voor nodig. Dus ja, kijk, je zou part 2 misschien wel zonder part 1 kunnen kijken, maar dan mis je dus, nou, die hele aanloop. Maar dat dit audiovisueel overdonderend, ja, wauw, dit is wel echt, nou, wat we dan zeggen, de bioscoopbelevenis van het jaar. Zeker in IMAX moet je hem dan gaan zien. Maar ook die sound effecten, die thumpers, pam, pam. Maar ook de lasers en raketten klinken, als er hier geschoten wordt, dat klinkt allemaal zo anders dan in andere sci-fi of in andere actiefilms. Die machines, het is echt episch. En dan ook hoe het eruit ziet, de aandacht die er besteed is aan de, nou, tussen aanhalingstekens, de sets, de kostuums, het kleurgebruik, al die kleuren bruin, geel, oranje, zwart-wit van de Harkonnen en zilver. Maar inderdaad, thematiek als, nou ja, religie en messias, macht en machtsverhoudingen, verschil tussen arm en rijk, good versus evil, die Harkonnen, dat, ja, zeker in hun scènes, het linkje met fascisme is snel gelegd. Een kale Austin Butler is nog steeds aantrekkelijk. Maar wat ik bij part 1 al had, en dat is deze ook nog steeds, het is heel serieus en heel zwaar, maar dan wel op een soort van kalme manier. Want ik vind bombastisch misschien niet de goede term hierbij. Ja, het is in de zwaar beladen, maar het is niet overdreven, zeg maar. Het is juist met die, in ieder geval tot nu toe, die sci-fi films van Denis Villeneuve, ze hebben een bepaald soort kalmte. Want hier ook de actie, er zit zeker actie wel in. Een gave actiescène met een van die harvesters. En twee of drie van die vechtpartijen. Maar het lijkt wel alsof de focus ligt niet zozeer op de actie. Het is geen Michael Bay film of zo. Die gewoon alleen maar tegen elkaar vechtend blik in beeld brengt. Maar ik zat vooral met... Ja, kijk, dat zware serieuze. Maar hoe serieus moet je dit nemen? Want ja, het gaat uiteindelijk... Zie je toch ook mensen op mega wormen door een woestijn surfen. Maar dan ga je over na zitten denken en dan kom je toch tot de conclusie... Ja, misschien moet je het dan maar gewoon ook bloedserieus brengen, zoals in dit geval. Want anders zou het weer belachelijk worden, zeg maar.
Dan krijg je zoiets als wat David Lynch in de jaren 80 deed.
Ja, maar die nam het toch ook wel serieus. Maar daar zat een soort van bijna zwart komische van... Ja, dit moet je niet helemaal serieus nemen. En hier... Nou ja, sowieso is het met Denis Villeneuve. Die kent het begrip humor niet... Nou, hier wordt misschien één keer een poging tot een grap gemaakt. Maar al die namen die hij op een gegeven moment krijgt. Muad'Dib, Lisan al-Ga'ib. Of dat is dan Messias. En dat raakvlakken met islam. En dat soort dingen en zo. Dus er valt best ook nog wel wat een en ander uit te halen. Maar het is geen makkelijke kost doordat het zo zwaar belegen is. Al. En dat wil ik ook niet zozeer als een kritiekpunt bestempelen. Deze die overigens nu dan bijvoorbeeld in de IMDb top 250 moment nu van opname staat die dan op nummer 11. Dat is ook weer zo'n gevalletje van ja, dat is wel weer erg overdreven. Zo meesterlijk is het nou ook weer niet. Maar het is wel zeker memorabel. Dit is een gevalletje, dit moet je gezien hebben. Natuurlijk, je kan er kleine kritiekpuntjes op hebben van is misschien iets te serieus. Komt Zendaya wel helemaal lekker over. Er zit niet zo heel veel plot in over die hele speelduur. Met soms ook wat herhaling van plotelementen. Maar dat mag eigenlijk niet zo heel veel uitmaken als je, nou nogmaals wat ik zeg, audiovisueel zo van je stoel wordt geblazen.
Helder. Nou, ik ga Dune 1 nog een keertje kijken en dan ga ik naar deel 2 van, hoe heet die film ook weer?
Dune. Gewoon gezien. Dune.
Goed.
Heel kort nog even.
Heel kort, want ik ben toch wel nieuwsgierig. Ook nog niet gezien, maar wel door jou. Dat is die Drive Away Dolls.
Ja. Een flop. En dat is grotendeels terecht.
Oh.
Ik denk, en wat mij betreft mag deze ook gewoon snel in de vergetelheid raken, want ja, het solo-project van Ethan Coen, zonder zijn broer, en het wordt bij deze film ook al vrij snel duidelijk dat Ethan de scenarist van de broers is.
Even duidelijk, hè? De gebroeders Coen van onder meer The Big Lebowski en Fargo en No Country for Old Men.
Ja, inderdaad. En dat hij de scenarist is van de twee, dat merk je hier vooral in de... Nou, de dialogen zijn wel lekker. Hoewel je wel weer zoiets hebt van, zijn deze personages niet iets te welbespraakt? maar er zit eigenlijk amper plot in. Het gaat over twee lesbiennes die dan een auto van het ene naar het andere plek in Amerika rijden. En daar zit iets in de achterbak waar... gangsters of zoiets achteraan. Er zit gewoon niet zo heel veel plot in. Maar ik vond hem vooral ook niet grappig en niet leuk. En ja, misschien dat dan humor is die waar alleen lesbiennes om kunnen lachen. Maar heel veel dingen met dildo's en zo. En dat soort vormen van seks. Waar ik normaal gesproken zou dat wel mijn humor zijn. Maar op de een of andere manier sloeg de humor hier ook compleet plat. Met wat merkwaardige editing zit erin en andere keuzes die niet werken. En hoe moet je dit nou omschrijven? Als je de maffe Coen Brothers scènes uit bijvoorbeeld een Big Lebowski, denk even aan die rare droomscènes of eigenlijk de geschrifte deel van de Coen Brothers, dat dan een filmpje lang of zoiets. Want het is grotendeels over de top en soms bijna tot het vervelende toe. En gelukkig is die dan heel kort, nog geen anderhalf uur. Maar vooral, het is zo stuurloos, het gaat nergens heen. Het gaat ook eigenlijk nergens echt over of zo. Het is, ik had misschien wat hogere verwachtingen, maar dit is misschien wel een mislukking. Waar je niet anders kan concluderen dat Ethan zonder Joel werkt dus niet. Blijkbaar.
En wel andersom beter, want Joel Coen maakte ook een solofilm. Dat was die Shakespeare-verfilming, The Tragedy of Macbeth. Dat was een hele mooie film.
Ja.
Dus misschien, ja, jeetje. Hiermee hebben ze ook stiekem laten zien wie dan toch de filmische kracht is van de twee.
Ja, dat of, Joel
gaat
meer...
Gaat het je te ver om zo'n conclusie te trekken?
Nou ja, misschien wel dat Joel echt de cineast van de twee is. Ja. En Ethan dus de scriptschrijver. Want wat ik zeg, ja, de dialogen zijn hier wel prima. Daar ligt het niet aan, maar... Het is echt zo'n niemendalletje met wat gekke opmerkelijke dingen erin. En vooral humor waar ik gewoon helemaal niks mee kon. Dus ja, zet hem maar eens aan. Hij duurt inderdaad maar echt iets van 1 uur en 20 minuten. En het is ook zo voorbij hoor. Dus het is niet zo dat je 1,5 uur vreselijk zit te irriteren. Zo erg is het dan ook gelukkig weer net niet. Er zitten een paar grappige cameo's in en dat soort dingen. Maar ik zat vooral... Na afloop van, wat wilde je nou met deze film? Het bestaansrecht van Driveway Dolls is me eigenlijk een beetje een raadsel. Behalve dat Ethan Coen zelf een keer een filmpje wou regisseren. Zoiets.
Nou, ik zet er wel een keertje aan. zonde, jammer. Hey, wij moeten afsluiten. Dit was hem, de koek is op. Wat komt er binnenkort uit? Nou, niet heel veel soeps. Al,
in ieder geval geen grote titels. Nee,
geen Doom proportiefilms in ieder geval. Ik wil wel graag de terugreis zien met Leni Brederveld en Martin van Waardenberg. Misschien dat we daar nog even bij stil kunnen staan. Asphalt Jungle heb ik vorig jaar al gezien in Cannes. Die heette daar anders. Ik ben het alweer kwijt. Er komt een nieuwe Godzilla versus Kong of samen met Kong. Ik heb daar weinig interesse in, moet je heel eerlijk zeggen. Miller's Girl. Daar is een film te doen met Martin Freeman en Jenna Ortega. Misschien is dat nog wel een bespreking waard. Of misschien moeten we een leuke klassieker uit de oude doos pakken. Laat vooral van je horen. Wat willen jullie graag dat wij gaan bespreken in een volgende aflevering? Dat hoeft niet per se een recensie te zijn. Het kan ook een filmonderwerp zijn. Of misschien een top 5 waar je ons een keer op los hoort willen gaan. Wil horen gaan, moet ik dan zeggen. Laat in ieder geval van je horen. Dat kan op alle welbekende social media platforms. Zoals... Nou, Twitter, X heet dat tegenwoordig, @movieinside. Zit op Facebook en Instagram, maar je kan ons ook een e-mailtje sturen, movieinsiderspodcast@gmail.com. Ja, en dan moeten we eruit gaan met de muziek van Dune 2, lijkt me toch, Hans Zimmer?
Ja, dat lijkt me toch wel. Hij won een Oscar voor part 1. Zou die er een 1-2'tje van kunnen maken? Dat die voor part 2 ook een Oscar wint? Nou, dat Dune part 2 volgend jaar een... handjevol Oscars gaat winnen voor, nou, ik roep maar even, geluid, special effects en al dat soort. En misschien dan ook deels wel terecht een tweede Oscar, of een derde Oscar zou het dan zijn trouwens, voor Hans Zimmer die ooit, wat was dat? Lion King. Ja, de Lion King.
The Lion King, zeker. Maar dit is een hele andere koek, hè?
Dit is heel wat anders, ja.
Lekker schreeuwerig, lekker bombastisch. Tot de volgende podcast.
Tot gauw.
Maxima. He's Willem Alexander, Prince of the Netherlands.
How did an Argentinian lady end up on Wall Street?
That's a long story.
Well, I have time.
Mama.
Huh? It is Maxima.
Ik heb er nog nooit zo verliefd gezien.
Screw everyone. All I care about is you.
Maxima. Vanaf 20 april alleen bij Videoland.